PNL DLO, PNL Delta Limonska en Veldhoven. Even kijken, bij Amsat en A, die hebben binnenkort het Space Symposium, 1 tot 3 november in Houston in Texas. Eigenlijk niet al te ver van Mission Control daar, Johnson Space Center in Houston. En ja, daar wordt een uitgebreid feest natuurlijk, waar allerlei activiteiten zijn, heel veel lezingen, allerlei zaken die speciale aandacht krijgen. Een van de hoofdthema's van dit jaar is de viering van het feit dat het nu 30 jaar geleden is dat de eerste amateurradioactiviteiten in de ruimte zijn ontplooid. Namelijk met verbindingen op amateurfrequenties vanuit een space shuttle. Dat was de astronaut Owen Garriott, Whiskey 5 Lima Fox Lima. Die heeft in november 1983 voor het eerst tijdens de Space Shuttle vlucht STS-9 amateurverbindingen gemaakt vanuit de ruimte naar de aarde. En ja, goed, sindsdien is dat natuurlijk al redelijk normaal geworden. Eerst met de Space Shuttles, later met het Russische ruimtestation Mir en daarna met het internationaal ruimtestation ISS. En dat gaat nog steeds door, hè? ARIS-verbindingen en zo. Dus maar, 1983 de allereerste keer. En dat was toen heel bijzonder dat er een amateurradio-ding mee mocht in een space shuttle en zo. En dat is later dus flink vaak herhaald. En ook toen in ruimtestations gekomen met verschillende organisaties op de aarde in Amerika en in Rusland die dat ondersteunen. Dus tijdens dat symposium zal daar onder andere aandacht aan worden besteed. Wil je daar nog naartoe, dan zul je heel vlug moeten zijn, maar dat zal waarschijnlijk niet meer lukken. Het blad Monitoring Times en de VS stopt ermee. In december is het laatste issue wat uitgegeven wordt, het laatste nummer. En de voorzitter van Amsterdam en KB1SF heeft daar nog een laatste artikeltje ingeschreven over amateursatellieten. En dat was dan weer een afgesloten hoofdstuk. Ja, de 9e oktober is het ruimtevaartuig Juno van de NASA de aarde gepasseerd om een zogenaamde gravity assist te krijgen. Een versnelling van de baan, of van de snelheid, een baanverandering, maar ook een snelheidsverhoging, om zodoende voldoende energie te krijgen om naar Jupiter te vliegen, want dat is zijn doel. Hij is dus een paar jaar geleden al gelanceerd, maar heeft alleen maar wat een grote boog gemaakt om een flinke aanloop te nemen om langs de aarde te scheuren. Het laagste punt was maar iets van 556 kilometer. En dat gebeurde dus op 9 oktober. Die gelegenheid is aangegrepen om meteen wat apparatuur te testen in Juno, het wave-experiment, wat bij Jupiter allerlei metingen moet gaan doen. Dat is getest bij de aarde, dat is een breedbandontvanger van een megahertz of zo. Die hebben ze aangezet in het 10 meter bereik en in de 10 meter band zijn toen heel veel amateurs op de aarde bezig geweest om CW-signalen naar boven te sturen, HI naar Juno, en ja, dat zou ontvangen hebben moeten zijn. De resultaten zijn nog niet bekend. Het is niet helemaal goed gegaan. Tijdens het laatste deel van de passage ging de satelliet in safe mode, dus toen is het ontvangen waarschijnlijk gestopt aan boord van het ruimtevaartuig. Maar dat moet nog uitgewerkt worden. Binnenkort zal NASA de resultaten bekendmaken. Maar in principe zou het hebben moeten werken. De satelliet of de ruimtevaartuig was helemaal voorbereid. Stond helemaal automatisch op ontvangst op de goede manier en alle de juiste configuratie en alles. Dus dat zou hebben moeten werken. Andere amateurs hebben de downlink gemonitord op 8,4 GHz en konden daar ook inderdaad keurig de Doppler shift en alles zien. Dus het was een interessante passage om eens te monitoren. Skybox, een organisatie die allerlei satellieten wil lanceren. Die hebben twee satellieten klaarstaan, SkySat 1 en SkySat 2. En die zullen in november meegelanceerd worden, samen met onder andere dus FunCube 1 en UCube 1. En nog een hele rits andere CubeSats en andere kleine satellieten. Maar deze twee die zijn wat groter, een 100 kilo in plaats van een CubeSat die maar ruim een kilo is. Hè. En ja, daar zit natuurlijk veel meer in. En daar wordt dus ook wat aandacht aan besteed links en rechts, want dat zijn toch wel ook weer aparte satellieten. Goed, dit weekend is een grote RSGB-conventie geweest. En die is heel groot aangepakt in Engeland. En daar zijn dus heel veel interessante lezingen geweest. Onder andere Joe Kilo 1 Juliet Tango. Die heeft mooie verhalen kunnen vertellen over WSJT en andere zaken waar hij in gespecialiseerd is. Allerlei verhalen over de expedities, over de radiocommunicatie in de Eerste Wereldoorlog. Allerlei antenneverhalen. Een uitgebreide lezing weer over de Raspberry Pi. Een zeer succesvol computertje dat enorm veel verkocht is inmiddels. Waar allerlei leuke toepassingen bij verzonnen zijn. En vorig jaar was daar ook al een lezing over. Dat was zeer succesvol. Heeft hij dit jaar mogen herhalen. Hè? Pieter 210 SQL. Nou, verder over 70 MHz. Over allerlei SDR-zaken. Over de verschillende soorten licentiezaken. Strand 1, ook amateursatellieten en andere satellieten zijn aan de orde gekomen. Zoals Strand 1, hè, de CubeSat van Surrey Space Center. In Surrey, in Engeland. Daar hebben ze mooie verhalen over kunnen vertellen. Over de status. Die satelliet doet het opvallend goed nog. Hij is een tijdje dus uitgeschakeld geweest. Maar sinds hij weer terug is, wordt hij getest en steeds verder ingeschakeld. Hij is keurig te ontvangen op 437.568. En dat is dus een bijzonder geval, want die heeft een smartphone als boordcomputer. En die willen ze op allerlei manieren gaan gebruiken. Dus zowel de camera als allerlei sensoren, GPS-ontvanger en alles wat in zo'n smartphone zit, daar maken ze gebruik van in die satelliet. Verder ook tijdens die conventie natuurlijk lezingen over FunCube 1 van Amsat UK en Amsat NL. En over UCube 1 van de Britse ruimtevaartorganisatie. Beide satellieten staan klaar voor de lancering eind november. Voorlopig houden we het nog even op 21 november, hoewel dat nog niet officieel bevestigd is, maar dat lijkt het wel naartoe te gaan. In Engeland wordt gewerkt aan het grondstation voor FunCube 1. Dat is voor het grootste gedeelte ook al klaar, helemaal ingericht, dus die zit er klaar voor. ARIS-verbindingen zijn er weer geweest, waaronder op 9 oktober met Maleisië. Er zijn er weer een paar gepland. Op 14 oktober met Senegal. Rechtstreeks met 6V7 Space. Een speciaal station dus. 6V7 SPACE. En dan zal er op 19 oktober een verbinding zijn weer met Italië. Rechtstreeks een verbinding met Q5VR. Zaterdag de 19e, die kunnen we dus hier meeluisteren. Om 17:55 begint dat zo'n beetje onze tijd. Hè? Mogelijk interessant om daar mee te kijken. Er zitten dus nu 3 zendamateurs aan boord van het Space Station. En die blijven actief met de ARIS-verbindingen. Verder zijn er heel wat experimenten weer met ballonnen op grote hoogte. In Amerika bijvoorbeeld eentje. Op 6 oktober. Als ik het goed heb. En die ging over het noordoosten van de VS. In Engeland wordt er ook weer volop mee geëxperimenteerd. Nou ja, het blijft maar doorgaan. Dan de Falcon-lancering, Falcon 9. Een paar weken geleden alweer met een aantal satellieten aan boord. Aanvankelijk heel veel verwarring vanwege het grote aantal objecten wat in allerlei banen om de aarde waren gekomen. Helemaal verdeeld rond de hele aarde. Het is nog steeds niet duidelijk wat al die dingen zijn. Of het allemaal overgebleven onderdelen zijn van ontplooiingsmechanismen of zo. Of dat het toch isolatiemateriaal is. Of wat iemand dus vermoedt, dat er toch een kleine explosie is geweest in de tweede trap. Waardoor allerlei brokstukjes verdeeld zijn. Niet zoveel, maar een stuk of 20, maar toch. Beetje geheimzinnig allemaal. Maar uiteindelijk wordt er flink gewerkt om de verschillende objecten goed gedefinieerd te krijgen. De officiële instanties zijn het er nog steeds niet over eens welk object nou welk is. Wel zijn de echte payloads inmiddels bekend. En we kunnen nu wel zeggen hoe het er echt uitziet. De hoofdpayload, de Canadese wetenschappelijke satelliet Cassiope, dat is wel zeker dat dat 39265 is. Oftewel 2013-055A. Dan de twee satellieten die we kunnen ontvangen op 70 centimeter. Die heb ik allebei uit zitten meten met dopplermetingen op twee verschillende manieren. Een nauwkeurige methode die wat meer werk is en een iets minder nauwkeurige methode die wat sneller gaat. En allebei bevestigen ze precies wat al een tijdje vermoed werd. En dat is namelijk dat CU-SAT het object 39266 is. 2013-055B van Bravo. En de andere satelliet Dande, wetenschappelijk geval, is dan 39267. Oftewel 2013-055C. Dat is intussen heel zeker. Daarbij is nog een discussie over CU-SAT van de Cornell University. Dat zou eigenlijk oorspronkelijk een combinatie van twee satellieten moeten zijn. Die samen gelanceerd zouden worden en dan in de ruimte los zouden koppelen. En dan elkaar zouden gaan, of althans de ene zou de andere gaan monitoren en fotograferen en noem maar op. Zouden om elkaar heen gaan navigeren enzovoort. Uit een verhaal van de universiteit blijkt dat een van de twee satellieten niet op tijd klaar was. Die werkte niet goed, er waren allerlei technische problemen mee. En daarom is die niet gelanceerd. Dus eigenlijk is het helemaal niet een samenstelling van twee, maar het is gewoon maar één satelliet. CU-SAT-1 eigenlijk, die nu in de ruimte is gebracht. Maar er is ook een gerucht dat CU-SAT-2 toch maar meegenomen is de ruimte in. Maar die zit gewoon vast aan CU-SAT-1. Maar hij is verder helemaal dood. Hij doet niks. Het is alleen maar ballast. Beetje vreemd verhaal. En er is nog een verhaal dat CU-SAT-2 nog aan de raket vast zou zitten. Aan de rakettrap. Nou, beetje vreemd verhaal. Maar hoe dan ook. CU-SAT-2 hoef je niet op te rekenen dat hij signalen gaat uitzenden. Als die al in de ruimte is, dan is hij in ieder geval uitgeschakeld. Dus je kunt hem gewoon vergeten. Dus CU-SAT is gewoon eigenlijk de originele CU-SAT-1 satelliet. En dat is dus dan 39266. De rakettrap van de Falcon 9 is in elk geval 39271. Oftewel 55G, een golf. En dan die drie Popax-bollen. Dat is dan zeker dat dat de tussenliggende nummers zijn. Oftewel 268, 269 en 270. Oftewel de objecten D, E en F. Nou is nog even de vraag welke van de drie bollen nou welk object is. Want ze hebben dus alle drie een verschillende massa. Wel dezelfde afmetingen, maar verschillende massa. En dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Maar dat zal vanzelf gaan blijken als ze naar beneden gaan komen. Dan gaan we vanzelf zien welke voorop gaat lopen, welke erachteraan zit en welke het langzaamste naar beneden komt. Dan kun je daaruit afleiden wat de verschillende massa's zijn enzovoort. Dus op die manier hebben we in ieder geval die satellieten weer weten te identificeren. En dat spelletje is weer afgerond. Oké, dan weer een ballon in India. die is daar opgelaten op grote hoogte. Vanmorgen vroeg. En het idee was dat hij een korte vlucht zou maken, lokaal boven India. Maar blijkbaar stond er veel meer wind op grote hoogte. En is hij helemaal naar het westen gewaaid. Helemaal over de kustlijn heen, boven de oceaan terechtgekomen, boven de Indische Oceaan. Dus helaas, ze kunnen hem niet te pakken krijgen nu. Ze kunnen hem dus ook niet meer op gaan zoeken en veiligstellen. Dat is vrij zeker. Toch hopen ze dat er nog mensen op schepen zitten. In de Arabische Zee of in de Oceaan of wat het ook is, dat gebied. En dan misschien toch de signalen oppikken. De APRS die op 145.765 zit. En dan hopen ze toch nog iets te kunnen bepalen van de positie van het pakket als het naar beneden komt en dat ze misschien toch op kunnen sporen. Wie weet. Ja, dan hebben we hier de zaken een beetje gehad. Even kijken. De QB50 satellieten, die hele zwerm van zo'n 50 kleine satellieten die uitgezet gaan worden in één keer, die zijn bezig met het aanvragen van de frequenties. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat moet gaan. Of ze allemaal op dezelfde frequentie komen zitten of toch een hoop verschillende. Daar wordt nog allemaal over nagedacht. Er is ook wat publiciteit voor de Pocket Cube satellietjes. De hele kleintjes, nog kleiner dan CubeSats dus. Die ook moeten gaan worden gelanceerd. Een paar ballonnen in Engeland zijn bezig geweest. Eentje die moet rond deze tijd boven Engeland aan zijn gekomen vanuit Polen. Een beetje vreemd van oost naar west, want meestal hebben we toch westenwinden, maar goed. Die zou op 437.700 moeten zitten. En een andere net onder 437.600. Allemaal van die hoge ballonnen die dus regelmatig opgelaten worden in Engeland en andere landen in Europa. De UKHAS club zit daar onder andere achter. Even kijken. Ja, in Engeland is een nieuwe astronaut, Tim Peake, die bezig is met voorbereidingen voor een vlucht naar de ruimte. Dat wordt dan de tweede Britse astronaut, als het allemaal mee zit. Eens kijken, hier een strand hebben we gehad, Juno. Ja. Oh ja, er is een paar weken geleden dus een satellieteninteressendag geweest in Nederland. Nog even een dingetje wat er achteraan komt. Even kijken. Hoe heet die? Even kwijt. Maar er is een enquête, mini-enquête op internet van Papa Alpha 2 Echo Oscar November. En die heeft een eigen website, www.pa2eon.nl. En op die website heb je dus een kleine enquête waarbij die een beetje wil gaan uitdokteren wat zo verschillende amateurs gebruiken voor satelliettracking. De software en eventuele hardware voor de besturing van de antennes. Dus op die site kun je dan even aangeven welke programma's je gebruikt voor tracking en eventuele rotorbesturingszaken als je die hebt. Is misschien even interessant om daar aan mee te doen, dan kunnen we daar een beetje een beeld van krijgen wat zo allemaal populair is. Goed, de amateursatellieten even aflopen. De Oscar 7 blijft goed functioneren, elke dag wisselend, mode ANB, verder Oscar 29, 50 en 52, volledig operationeel zonder problemen. Oscar 11 is op 11 oktober uitgeschakeld en zal dus op, ingeschakeld. En die zal dus op 21 oktober weer uitschakelen, gedurende weer een periode van 10 dagen. Andere satellieten zenden allemaal telemetrie zoals gebruikelijk. Space Station is af en toe actief met ARIS-verbindingen, maar ook wel spontane verbindingen. Hou dat ook in de gaten. Af en toe dan kan er een astronaut spontaan verbindingen gaan maken. Maar voor de rest van de tijd is het dus packet wat je allemaal hoort. Op 22 oktober zal de Cygnus-module loskoppelen van de Space Station. Die commerciële ruimtevrachtschip, die de allereerste keer nu naar het Space Station is gegaan, de nieuwe Cygnus, en die moet dan vertrekken op de 22e. En op de 23e moet die, als het goed is, een zachte landing maken in de Stille Oceaan, niet al te ver van... Wordt geen zachte landing. Hij gaat echt verbranden in de atmosfeer. Deze dus niet. Die gaat echt gewoon de oceaan in ten oosten van Nieuw-Zeeland. Ja. Dan de ATV-4, die gaat op de 28e dan loskoppelen en ook verbranden in de atmosfeer. En op de 29e zal er weer een paar verhoging komen van het Space Station. Ja. En als laatste nog even op 18 oktober is er een gedeeltelijke maansverduistering te verwachten. Maar dat is natuurlijk even een heel ander verhaal. Neem niet aan dat die daardoor minder goed bruikbaar wordt voor EME. Hai.